Goedenavond, gemeente. Op deze vierde Lijdenszondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden drie collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de IZB, voor zending in Nederland. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindehoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindehoflaan 8 in Vrijthof te Tiel. De heer van der Hatert, Nieuwe Dam 16 in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Voor de heer Dirk van Inge, SD Frankstraat 12 in Wolfhezen. Voor mevrouw Stam van Eldik, Lindehoflaan 31 in Zorgcentrum Lingewaarde in Tiel. En voor de heer Van Doorn, Arnoldus Jacobstraat 26, die in hospice in Vrijthof in Tiel is opgenomen. Aanstaande donderdagavond om 7:45 hopen we een gemeenteavond te houden, waarin het beleidsplan Diaconaat en het beleidsplan Pastoraat zullen worden gepresenteerd en toegelicht. Als u wilt weten welke voornemens de diaconie heeft en hoe we van plan zijn om het pastoraat een nieuwe vorm te geven, dan zijn u en jij van harte welkom. Vanaf 7:30 staan de koffie en de thee klaar. Aanstaande zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. We attenderen u en jou op de gemeentemiddag die Deo voor Lente op zaterdag 9 april wordt gehouden. Aanmelding graag uiterlijk woensdag 6 april. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze onze Heer heeft gunst bewezen. Ik noemde u het zevende vers van Psalm 77. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 115, het eerste en het zevende vers. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen. En ook het zevende, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. 1 en 7 van Psalm 115. Van Psalm 106 zingen we het eerste en het elfde vers na de geloofsbelijdenis. Looft God, de trouwe opperheer geeft hem vrolijk roem en eer. En ook het elfde, zij maakte zich de Heer tot ten spot, een kalf bij Horeb tot een God. 1 en 11 van Psalm 106. Nu eerst belijden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, eerbiedig komen we tot u. En zo hebben we dat ook gezongen met de woorden van Psalm 106. U de eer en de roem toebrengen. Daarom mogen we ook loven. Aan de andere kant hebben we het ook gezongen. Met dat 11e vers. Als eer geboden wordt aan een afgod, aan een beeld, waarvoor geknield en gebogen en rondomheen gedanst wordt. We kennen de geschiedenis wel. Uit het Oude Testament van uw volk Israël. Het gouden kalf. Heren, dat zijn twee mogelijkheden. U, de enige ware God. Of iets, iemand anders erop nahouden. Waar we eer aan geven, eer aan bieden. Toch hebt u in uw woord altijd weer die onmogelijke mogelijkheid afgekeurd en afgesneden. En ook laten merken dat u niet met uw eer laat sollen. En wat is het daarom goed om ook stil te staan op een avond als vanavond. Met de ernst van de dingen waar we mee bezig zijn. Als we als gemeente zijn samengekomen onder het geklank van uw woord, dat het nooit en ten nimmer vrij blijvend is. Dat het nooit en ten nimmer zomaar iets is om daar maar weer gezeten te hebben. Maar dan vallen daar beslissingen, voor of tegen, God of een afgod, binnen of buiten. Heren, we bidden van u, laat ons als we aan de hand van het leerboekje van de kerk daar vanavond over nadenken, laat ons dan merken dat gij zelf ook ons wegwijs wil maken in deze dingen aan de hand van uw woord. Wil ons daartoe zegenen in ons luisteren, dat we een opmerkzaam hart hebben, wil ons zegenen in ons spreken, in ons zingen en orgel spelen, als ook in het geven van onze gaven, in het kosteren. En laat alles uw eer bedoelen. U bent die zo waard om te ontvangen. Elke dag weer opnieuw. En op de eerste dag van de week wel heel in het bijzonder. Heere, ga ons zo voor. Want zonder u en zonder uw leiding kunnen we niet. Wil de boze uit ons midden weren, die ook telkens weer probeert om ertussen te komen. En leer ons om hem niet te gehoorzamen. Om hem niet de eer te bieden. Wij vragen het alles van u. Enkel uit genade om Jezus wil. Uw Zoon, onze Heiland. Amen. Wij gaan het vanavond met elkaar hebben over de sleutels van het hemelrijk. Dat was de vorige keer bij de behandeling van de catechismus zondag 30. De laatste vraag blijven liggen, omdat zondag 31 daar vrijwel in zijn geheel over gaat. En daarom lezen we met elkaar eerst uit het Oude Testament, Jesaja 22, de verse 15 tot en met 25, waar ook de rol van de sleutel naar voren komt. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, Matthäus 18, de versen 15 tot en met 22. Eerst Jesaja 22 vanaf vers 15 tot en met 25. Zo zegt de Heere van de legermachten, ga, treed binnen bij die hofmaarschalk bij Sebna, het hoofd van de hofhouding, en zeg, wat hebt u hier, of wie hebt u hier, dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouden? Dat houdt zich in de hoogte een graf uit, hakt zich in de rots een woning uit. Zie, de Heere werpt u weg met de werpkracht van een man en rolt u op als een rol. Hij zal u helemaal in één rollen tot een kluwe, als een bal naar een wijd uitgestrekt land werpen. Daar zult u sterven en daar zullen uw praalwagens zijn, u schandvlek van het huis van uw Heer. Ik zal u wegstoten uit uw ambt. Hij zal u van uw post verdrijven. Op die dag zal het gebeuren dat ik mijn dienaar Eliakim, de zoon van Hilkia, zal roepen. Ik zal hem bekleden met uw gewaad, hem uw gordel ombinden en uw heerschappij zal ik in zijn hand leggen. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als hij opendoet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem als een pin vastslaan in een stevige plaats, zodat hij een erezetel zal zijn voor het huis van zijn vader. Dan zal men heel het gewicht van het huis van zijn vader aan hem hangen, de spruiten en de loten, al het kleine vaatwerk van het vaatwerk van de schalen tot het vaatwerk van de kruiken toe. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal die pin vastgeslagen in een stevige plaats weggenomen worden. Hij zal er afgehaakt worden en vallen. En de last die er aan hangt zal afgesneden worden, want de Heere heeft het gesproken. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament, Matthäus 18, de versen 15 tot en met 22. En daar zegt de Heer Jezus: maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn, en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is, want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe. Jezus zei tegen hem: ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Tot zover onze schriftlezingen. Uit de catechismus is vanavond aan de beurt om te behandelen zondag 31. Die lezen we ook met elkaar. En dan wordt ons gevraagd: wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? Dat is de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk voor de gelovigen opengedaan en voor de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen alle en een ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo, als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat ze ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden en zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen door het verbieden van de sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover zondag 31. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we van Psalm 65 de eerste drie versen. De lofzang klimt uit Sions zaden tot u met stil ontzag. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis. 1, 2 en 3 van Psalm 65. gemeente des Heren, het zal je gebeuren dat je kind zich heeft opgesloten. In de wc, in de badkamer. Dan, dat is helemaal geen handige tip die ik u geef, want dat weet u al lang, dan wil een schroevendraaier nog wel eens helpen. Aan de buitenkant van de deur past waarschijnlijk precies die schroevendraaier in het sleufje van het slot. Maar nou wat anders. Misschien herkent u dat ook wel. De triomfantelijke blik van een kind die voor het raam staat binnen, sleutel in de hand, terwijl u buiten staat en u kunt er niet in. Zo'n kleine sleutel in dat slot, in het sleutelgat van de deur, zodat je erin kunt. En heb je die sleutel niet, dan sta je buiten. Eigenlijk is dat iets wat groot en klein aangeeft. Een kleine sleutel, een centimeter of 5. En dat je daarmee iets kunt binnentreden. Iets kunt open doen. Iets van het slot af kunt halen. Er wordt daarom ook niet voor niets gesproken van sleutelmacht. En een sleutelpositie die iemand kan hebben. Ook al ben je een klein kind vol trots met die sleutel. Macht. En macht doet mensen goed. Mensen zijn graag machthebbers. Machtig. Machtiger dan iemand anders. Nou gaat het vanavond in de behandeling van de Heidelbergse Catechismus, zondag 31, ook in zekere zin over sleutelmacht. Maar laten we er wel op letten dat het hier niet in de verkeerde zin van het woord wordt gebruikt. Gaat het hier over een machtige kerk? Over een kerk die macht heeft? Nee. Dat misverstand is er wel eens geweest, omdat dat best ook wel eens aan de orde van de dag geweest is. Dat de kerk zich als machtig bolwerk presenteerde in de wereld. Kijkt u de kerkgeschiedenis er maar op na. Daar kan niet altijd even verheffend op worden teruggekeken. Daar hoef je niet altijd blij mee te zijn. Als een kerk macht uitoefende. En die macht die sloeg dan soms over op personen of op pausen of op predikanten net zo goed. De macht die hier bedoeld wordt in zondag 31 heeft te maken met volmacht. Een zekere bevoegdheid. Als kerk hebben we een bepaalde bevoegdheid in het hanteren van de sleutels van het koninkrijk van God. Dat beeld is een Bijbels gegeven. Als ik u even in herinnering roep de geschiedenis uit het evangelie, wanneer Petrus belijdenis doet en hij heeft dan gezegd, nadat Jezus gevraagd heeft, wie zeggen de mensen dat ik ben? U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En gelijk daarbovenop volgen dan woorden over de poorten van de hel. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En dan komt het wanneer de Heer Jezus zegt, Ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde, dat zal gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal ontbonden zijn in de hemelen. Grote tegenstelling. Poorten van de hel, sleutels van het koninkrijk der hemelen. Is er een grotere tegenstelling denkbaar? Wie van kunst houdt en soms wel eens kijkt naar een schilderij wat ergens ophangt in een kerk bijvoorbeeld, zou al gauw Petrus eruit kunnen halen omdat hij een paar sleutels in zijn hand of aan zijn riem geschilderd heeft gekregen. Al de geschiedenis door heeft hij deze rol toebedeeld gehad. Petrus is de rotsman als hij volhardt bij datgene wat hij beleedt. U bent de Christus. Maar op diezelfde bladzij in uw Bijbel staat ook geschreven van dezezelfde Petrus: je bent een Satan. He, als hij even later de Heere Jezus van het kruis en van zijn lijden wil afhouden. Wie heeft de sleutels? Beeld kwamen we ook al tegen in Jesaja 22, wat onbekende geschiedenis. Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als hij open doet, zal niemand sluiten. En als hij sluit, zal niemand open doen. Het gaat daar over Eliakim, de zoon van Hilkia. Bevoegdheid. Zeggenschap. Daar duidt het woord sleutel, sleutelmacht in de Bijbel op. En in die geschiedenis uit het Nieuwe Testament die we net aanhaalden, daar geeft Jezus aan Petrus die bevoegdheid, die zeggenschap. Petrus die krijgt daar de verantwoordelijke taak om met woorden ten diepste te zeggen wat de Heere God op zijn hart heeft. En dat de Heere God het ook meent wat hij zegt. Het gaat immers niet om de zaak van Petrus, maar om de zaak van het koninkrijk van God. En als Jezus daar dan ook de termen aan verbindt van binden en ontbinden, dan zijn dat typisch genoeg ook termen die ook binnen het Jodendom heel erg bekend zijn. Voor iets als verboden verklaren of iets als geboden, als veroorloofd verklaren. En in die zin gaat het dus over goed of kwaad spreken, noemen, van dingen die al dan niet gebeuren. En dan is het typisch, hè, dat met dat dus dingen gesproken worden, er beslissingen kunnen vallen, niet alleen in het heden, maar ook voor de toekomst, ook voor de eeuwigheid zelfs. Nou is de Rooms-Katholieke Kerk daar gestopt met dat Petrus de sleutelmacht heeft, en vandaar ook al die schilderijen met Petrus met de sleutels in zijn hand of aan zijn broekriem. Maar even verderop, en dat lazen we, wordt die sleutelmacht ook aan al de discipelen gegeven. Dus niet alleen aan die ene Petrus. En van daaruit dat het ook wordt doorgetrokken naar de ambten en de ambtsdragers in de kerk. We hebben sleutelen, sleutels in handen, volmacht, zeggenschap, om na te zeggen wat de Heere God zegt. En niet wat we zelf zouden willen zeggen. Dat is een groot verschil. God heeft ons sleutels gegeven, 2. Welke dan? Nou, om te beginnen is zo'n sleutel het verkondigen van het woord van God. Het verkondigen van het evangelie. En de tweede, de andere sleutel, is de ban. De uitsluiting. Nog even terug naar Petrus. Misschien kennen we die grappen en grollen, die mopjes wel van Petrus bij de hemelpoort, En daar gebeurt dan van alles en nog wat waar we moeten lachen. Nou, daar zie je ook dat dat beeld heel ver is doordacht en doorgedacht en doorgelopen. Maar vergis u niet. Dat sleutelgebeuren bevindt zich en speelt zich niet pas af boven, wanneer we voor God moeten verschijnen, wel of niet de hemel in, maar wordt hier al gebruikt, gehanteerd. En niet pas daar en straks. Alleen al om het feit dat die mopjes vaak spotternijen zijn, moet u er maar niet aan meedoen. Maar ook omdat het gegeven maar half verwoord wat er in het woord verwoord wordt. Omdat de zaak zich hier al toespitst. Op deze aarde. Wat dat betreft zijn we elke week uiterst bezig met een verantwoordelijke zaak. Als het evangelie verkondigd wordt. Aan u als gemeente, in zijn geheel, maar ook al als enkeling. Voor ons allen tezamen, maar ook heel persoonlijk. Een verantwoordelijk gebeuren, ook voor degene die thuis meeluisteren, voor de kerkradio, of later via internet. We zijn bezig met dingen die ons niet koud laten. Die we niet schouderophalend kunnen aanhoren. Met dat ons het evangelie wordt verkondigd, zou je kunnen zeggen, worden we geplaatst onder de hoogspanning van God de Heilige Geest. Want dat verkondigen van het evangelie, dat spreken van God tot jou, tot mij, tot u, dat is nooit vrijblijvend. Dat doet iets met je. Dat raakt je. En dan? Ja, je kunt je afvragen, wat deed de prediking mij tot op heden? Veel of weinig, of vul maar in. Ja, of bracht het ons ook steeds weer tot beamen en belijden van wat verkondigd werd, van wat beloofd werd? Dat is heel opvallend. En let daar maar op, de catechismus zegt niet dat die eerst genoemde sleutel vastzit op de wet. Gij zult en gezult niet. En hoeveel puntjes je nou maar hebt gehaald, dan is het wel in orde of niet. Maar die eerste sleutel die genoemd wordt, is de blijde boodschap die verkondigd wordt. Het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie van de Heere Jezus Christus. Het evangelie dat ons wordt aangezegd, verkondigd, bekendgemaakt. Nou moet je dat niet tegen elkaar uitspelen natuurlijk, dat dat niet de wet is die wordt genoemd, maar het evangelie, alsof de wet dan wordt overgeslagen. Het evangelie wordt immers verkondigd aan mensen die de wet hebben overtreden. Wettelozen, van huis uit. Anders had er nooit een evangelie een goede boodschap hoeven te komen als dat niet het geval was. Maar hoe werkt dat dan met dat evangelie dat verkondigd wordt? En dat we elke week weer opnieuw mogen horen? Ik denk dat je in de eerste plaats moet zeggen, ja, we gaan naar de kerk. En we moesten er vroeg uit vanmorgen. Of misschien hebben we het voor deze keer wel laten liggen, laten zitten. Maar elke keer in een dienst is het in feite God die door zijn woord, zijn evangelie tot ons spreekt. En we hebben geen gouden kalf wat we aanbidden. Wat we zelf hebben gevormd, in elkaar gezet, gegoten. En wat geen boe of bak kan zeggen. Onze God spreekt. Laat van zich horen. Hij zwijgt niet. En omdat hij spreekt, en wij hem niet hebben geformeerd naar onze gedachten, wil de Heer ook serieus genomen worden. We mogen verkeren onder de verkondiging van hem die het woord tot ons voert. En waar gaat het dan om in die verkondiging van dat evangelie, van die blijde boodschap? Nou, om de kern van die ene naam gegeven onder de hemel tot redding, tot verlossing, tot zaligheid. En die verkondiging werkt naar twee kanten toe uit. Zo tekent ons het antwoord in de catechismus. Naar twee kanten toe. Let erop. Het mag ons allen worden verkondigd dat wie de belofte van het evangelie, de belofte van God, gelooft, voor die is er vergeving, leven, loven in eeuwigheid. En let erop de stelligheid waarmee dat ook in zondag 31 beschreven wordt en beleden wordt. Er staat niet, wie het evangelie gelooft, die zal nog wel eens een keer vergeven worden. Nee, ook niet nog eens een keer misschien te zijner tijd. Nee, is vergeven. Gods belofte, Gods beloven, geloven, is vrij zijn van schuld. Is vergeven zijn. Beloven en geloven, dat scheelt in onze taal maar één letter. Maar ze grijpen in elkaar. Iedere keer weer, onder de verkondiging. Ze horen bij elkaar. Ik geloof maar niet op mijn eigen houtje. Maar ik geloof op grond van het kruishout van de Heer Jezus Christus. En dan is daar ook vergeving. Ik geloof er maar niet het mijne van. Ik geloof de belofte van God. Of ik geloof niet. Dat is de andere kant. Of ik geloof niet. Dat wil zeggen, Ik geloof niet het geloof dat waarde heeft voor God, waardoor hij de eer ontvangt. En wat strekt tot mijn heil, tot mijn redding, tot mijn zaligheid. Je gelooft het? Of je gelooft het wel? Dus niet. En een derde tussenweg ergens, die is er niet. En die komt er niet ook. Of het een, of het ander. Ik bedoel dat niet spottend. Een deurtje open, of deurtje dicht. Een sleutel. De verkondiging van het evangelie is iets heerlijks voor een ieder die het gelooft. En die weet heeft van Jezus Christus en zijn verdiensten voor hem, voor haar. Als je het niet gelooft, als je verhardt, als je ervoor afsluit, wat ben je er dan rampzalig aan toe? Ik geloof de vergeving van de zonde vanwege het bloed van het Lam van God dat gestort is. En dat schenkt me het leven, in der eeuwigheid zelfs. En daar komt een Petrus aan de hemelpoort helemaal niet bij te pas. Dan ben je gelukkig. Dan ben je gelukzalig. Voor eeuwig goed af. Maar een ieder die niet gelooft, dan komt dat vreselijke woord om de hoek kijken. Verdoemenis. Wie zich niet bekeert, heeft geen leven. Alhoewel misschien nu dat kortere of langere poosje tussen de wieg en het graf. Maar wie niet gelooft, De toorn van God rust op hem, op haar. En dan moet je onder verzinken. Dat hou je niet. Daar ga je aan ten onder. Zijn dat twee statements? De kaarten zijn geschud. Soms wordt er zo gedacht. Soms wordt er zo gepreekt. Maar de catechismus laat het toch anders zien. Zolang je je niet bekeert, er is een weg terug. Je kunt heel lang jezelf omwentelen in de modder en dat een heerlijk gevoel vinden, zoals een varken dat ook doet. Maar er is nog een weg terug om je te laten reinigen. Door het geloof. Door het geloven van het beloven van God. In onze vorige gemeente had de oud-gereformeerde kerk een kerkgebouw. En dat werd genoemd. Dat werd niet zo genoemd, er stond gewoon een groot bord voor. Die kerk heette de Twee Wegen. En daar hangt men nogal aan. In die hoek, in dat kerkgenootschap. En ik sta er ten volle achter, er zijn maar twee wegen. Die derde, die was er niet. Maar laten we bij het behandelen van een bepaalde tekst, een bepaald tekstgedeelte, ook de tekst laten spreken en niet onze jus erover gooien, zodat de tekst monddood gemaakt wordt. Een ander voorbeeld, bij ons in het halletje, in de pastorie, hangt ook die bekende plaat van die twee wegen. De brede weg en het smalle pad. En dan zie je die reiziger onderweg staan te kijken. Wat zal het worden? En dan vind ik het bezwaar aan die plaat. Je hebt gekozen. Je bent onderweg. Je staat niet blanco voor links of rechts, goed of kwaad. Eeuwig wel of eeuwig wee. En het stopt niet als het maar verkondigd is, die twee wegen. U staat, ik sta, jij staat ergens in, middenin. En welke weg is dat? Van het geloven, van het beloven van God. Het evangelie wat me verkondigd wordt en wat ik van harte beaam. Of sta ik er gereserveerd tegenover? Afstandelijk. Niet die God die het me toeroept, liefhebbend, met heel mijn hart. Er is een weg terug. En let er ook op dat we niet zeggen en denken van eens bekeerd is altijd bekeerd en er kan me niks meer gebeuren. Ik moet me elke dag weer opnieuw bekeren tot God. Omdat ik o zo gemakkelijk elke dag opnieuw hem weer de rug toekeren en toch mijn eigen gang ga. Maar ik mag ook terugkomen. Met open armen word ik steeds weer verwelkomd. En merk ik dat God een God is die menigvuldig vergeeft. Niet om mij maar mijn gang te laten gaan en rommel maar raak en kijk maar hoe het valt. Nee. Maar juist om het te laten merken, vanuit die liefde van God de Vader, hoe u, hoe jij, hoe ik hem ter harte ga. God heeft geen behagen, geen lust in onze dood, maar daarin dat we ons wenden tot hem en leven, echt leven. Nou, je komt er niet onderuit om elke dag weer opnieuw je te richten op hem. Het gaat je niet gemakkelijk af, wat dat betreft. En zitten onder een preek, dat betekent zien en inzien dat God de sleutel heeft om te openen en te sluiten. En dat God door zijn woord het beste met me voor heeft en ook het beste voor me heeft. Als ik zijn beloven geloof. En dan vraag ik je af, hè. Waarom zijn er dan toch nog mensen, en begin maar gewoon met je hand in eigen boezem te steken, waarom zijn er dan toch nog mensen die proberen aan de hand van allerlei andere middelen om het goed te maken? Nee, nou dat gouden kalf. Hoe harder je er omheen danste, hoe meer oorbellen je ingeleverd had om dat gouden kalf bij elkaar te smelten, dus te beter voelde je je. Je had je steentje, je oorbelletje eraan bijgedragen. En zo geloofde men het wel. En dan komt Mozes van de berg af met die stenen tafelen in zijn hand, waar nou net dat ook op staat, dat God niet geëerd is door een beeld of een afbeelding, of wat verbeelden we ons wel, maar dat hij geëerd is omwille van wie hij is en blijft, de God die zich bekend maakt als de ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben, de betrouwbare, die doet wat hij zegt, die te geloven is. Twee wegen. Je gelooft het of je gelooft het niet. Je komt terug van je doodlopende weg, of je rent en je holt daar maar op voort. En weet één ding. Dat is dat heel veel mensen ook vandaag de dag soms zich verschuilen achter, ja, maar God hoeft me niet. God moet me niet. Want als hij let op al mijn zonden die ik begaan heb en morgen vast en zeker weer zal begaan, God hoeft u niet vanwege uw zonde? Juist wel. Daarvoor heeft hij zijn zoon overgegeven. Daarvoor zitten we weer in de lijdenstijd. Nee, het zijn niet mijn zonden die mij buiten de eeuwigheid met God houden. Het is mijn ongeloof. Het er niet aan willen. Het niet buigen in feite voor wat hij me te bieden heeft, voor wat hij me belooft. Verhard u niet. Laat u leiden door zijn woord, door zijn verkondiging. Dat is de ene sleutel. De verkondiging van het woord. De andere sleutel is de ban. De uitsluiting. Misschien voor wie wel eens achter in zijn bijbeltje heeft zitten bladeren bij het formulier om de doop te bedienen, het formulier om het avondmaal te bedienen en het formulier om het huwelijk te bevestigen en in te zegenen. En als u dan nog even doorbladert, dan komt u nog meer formulieren tegen. Waaronder ook de formulieren om iemand of uit te sluiten van de gemeente, van de gemeenschap of van het avondmaal, maar ook het formulier om die persoon weer terug te nemen in de schoot van de kerk. Nou is de kans groot dat u die nog nooit hebt horen voorlezen. En betekent dat dan dat het allemaal goed gaat? Dat er een gemeente hier te Ochten is zonder vlek en rimpel? Of waar dan ook in Nederland? Betekent dat dan dat het zo goed met ons gaat? Ik zet even een streep onder dat woordje ettelijk. Betekent eigenlijk ontelbaar. Wat we lazen uit het evangelie van Matthäus, toen Petrus zei van, ja, maar hoe vaak moet ik dan iemand vergeven? 7 keer? Dat is al veel, hoor. Dat is al een volheid. Dat Jezus dan zegt, nee, 70 maal 7 keer. En wie heel snel kan rekenen, weet dat, hoeveel is dat? 70 keer 7. 490. Ja. 70 keer 7, dat is 7 keer 7 met een 0 erachter. 490 keer. Nou, dan kun je nog even doorgaan met vergeven. Maar Jezus bedoelde, we moeten niet onze rekenmachientjes erbij pakken en uit gaan rekenen, want ik heb je al zoveel keer vergeven en nou is de maat vol. Maar oneindig veel keer, ettelijke malen. Wat heeft God een geduld met mij, net zo goed als met die ander die misschien wel in openlijke zonde leeft. In de band doen, iemand onder de tucht stellen, is best wel een zwaar middel. En het is ook de vraag, wat win je ermee? Je kunt het vergelijken met het steentje wat een herder gooit naar het schaap. Een herder heeft een aantal steentjes in zijn weitas en een slinger. We kennen de geschiedenis wel van David en Goliath. Waarom heeft nou een herder dat steentje en die slinger om dat te slingeren naar het schaap toe? Is dat om dat weggelopen beestje dood te gooien? Nee. Nee, hij gooit dat steentje in de buurt van het beestje, zodat hij schrikt en zich weer bij de kudde voegt. Terugkomt van waar hij weggelopen is. Dat is de bedoeling van de tucht, van de ban, van iemand een waarschuwing geven, ook van iemand vergeven. Maar niet dat hij maar voortholt en doordraaft en verder gaat op de weg die hij heeft ingeslagen, wat toch een verkeerde is, als we letten op het woord van onze God. Als we letten op wat God van ons verlangt. Tucht betekent dan ook trekken, in liefde weer erbij trekken en niet iemand van je afmeppen. De ban, de uitsluiting, wil eigenlijk de gezondmaking van het lichaam van Christus, van de gemeente, teweeg brengen. En zo mensen, niet negatief bedoeld, maar een les leren vanuit het vaderhart van God. Vanuit het evangelie, vanuit wat verkondigd wordt. Moeten we dan gaan zitten muggen ziften? Nou, heb het er eens over met die ander, van wie u vindt dat zijn of haar leven niet spoort met het woord van God. Heb het er eens over, niet vanuit de hoogte, van ik weet het zo goed en ik doe het zo goed en op mij valt niets aan te merken. Maar heb het er eens over dat je samen zondaar durft zijn voor God en voor zijn aangezicht. En dat je samen, hij net zo goed als jij, u net zo goed als ik, vergeving nodig hebt en van vergeving hebt te leven. En dat je daaraan hebt terug te komen van een levenshandel of wandel waar je aan begonnen bent. En waarvan je uiteindelijk ook weet, ja, het strookt niet met de Bijbel. Kijk, wij mensen hebben de vreselijke mogelijkheid om in zonde te vallen. Nou, dat is gewoon zo. Maar in zonde leven, dat is een door God gehate werkelijkheid. Als je daar maar mee doorgaat, willens en wetens, en je hoofd in de wind gooit, God roept terug. Ook wat die ban, wat die uitsluiting betreft. Niet om je buiten te sluiten voor eeuwig, maar juist om je binnen te halen, om je weer naar binnen te trekken. De schaapskooi in. Nou kent de kerk verschillende stadiums voor wat betreft die uitsluiting en die ban, de tucht. En één ervan is het buitensluiten van het avondmaal bijvoorbeeld. Genoeg mensen die daar de schouders over ophalen van, nou ja, dan maar niet. Toch is het jammer als het zo zou werken. En mensen die tot inkeer komen, tot terugkeer komen, bij Jezus Christus terugkomen. Die sleutel van de ban, van de uitsluiting, is een sleutel die maar heel moeilijk gehanteerd wordt. Laten we eerlijk zijn naar elkaar toe. Juist omdat degene die je moet toepassen ook niet vlekkeloos is. Ook niet zonderloos is. Maar daarom mogen we elkaar, en ik zeg met name elkaar, maar niet voort laten modderen, aan laten tobben, door laten gaan, totdat het niet meer te stelpen en te stuiten is. Als je er goed bij stilstaat, hoe goed God is voor slechte mensen, ontzettend goed, ja, dat hij je zelfs naloopt, zo las ik, tot aan de rand van de hel. Wordt het dan niet eens tijd om terug te komen? Zo was het met Judas ook. Judas, die ging zomaar niet verloren. Met dat Jezus het avondmaal instelt, roept hij hem eigenlijk nog tot de orde. Had hij moeten schrikken van, Jezus weet ervan. Had hij nog terug kunnen komen? Maar wie het op de uiterste spits van Gods liefde drijft, die ontmoet zijn toorn. Drijf het dan niet op de spits, maar leef tot eer van hem, zoals het ons in het evangelie van Jezus Christus verkondigd wordt. En leef van die liefde. Immers, zo lief heeft God de wereld gehad, opdat er geen verderf is voor ieder die gelooft. Geloof dan dat heil en troostrijke woord. Verhard je niet langer. Laat je leiden. Amen. Wij gaan dat zingen met de woorden van Psalm 95. Het vierde en het vijfde vers, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Verhard u niet, neemt zijn genaam ootmoedig aan. 4 en 5 van Psalm 95. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, goede herder, we danken u voor alle steentjes die u ook al naar ons hebt geworpen. Niet om ons op de vlucht te jagen, maar om ons terug te brengen en bij de kudde te houden, waarvan uw Zoon de goede herder is, Jezus Christus. We danken u, Heere, voor al de keren dat we onder de verkondiging van het evangelie mochten vertoeven. Geef dat het ons ook iets deed, alles deed. En dat we merkten dat te leven met u verreweg te verkiezen is boven het leven voor de vuist weg, op ons eigen houtje, naar ons eigen inzicht, of hoe ik erover denk. Laat ons leven een leven zijn aan de hand van het beste boek voor de weg, de waarheid en het leven, Jezus Christus. En dat het mag zijn tot eer van u. We worden stil van uw geduld, Heere, wat u hebt met mensen zoals wij, met die grote mensenwereld om ons heen. En dat u, nee, niets door de vingers ziet, maar wel langmoedig bent. En keer op keer nog roepstemmen laat uitgaan. Straks mogen we onze gaven geven voor het werk van de inwendige zendingsbond. Die is daar ook druk mee, met mensen in de grote steden en op het platteland weer te wijzen op de waarde van uw woord, de inhoud van het evangelie, die ene naam van Jezus Christus onder de hemel gegeven tot zaligheid, maar het geven van onze gift in de collecte ontslaat ons niet van onze taak om daarin ook bezig te zijn, elk ander te wijzen op hem die de weg is en elk ander in liefde te vermanen, te vertroosten, te bemoedigen, te onderwijzen, erbij te roepen. En of dat moeilijk is, want we hebben onszelf tegen, zeggen we dan, en we zijn zelf ook niet volmaakt, zeggen we dan, en het is nog waar ook. Maar laat dat nooit en te nimmer een excuus voor ons zijn dat dient als een schild om achter weg te kruipen. Maar laat ons royaal met dat evangelie van u midden in deze wereld staan. In onze gezinnen, in onze buurt, in onze gemeente, op ons werk, in heel de wereld, op school en thuis. Want dat is geen schande wat ons verkondigd is, maar juist liefde vanuit uw vaderhart. Heere, laat heel de wereld het maar weten. Zegen daarom ook het werk van zending. En laat alle instanties die daarin bezig zijn, mondeling of via de radio of via de tv, ook uw zegen mogen ervaren. Heere, we bidden van u, reinig ons en heilig ons steeds meer en steeds weer. Wij zijn niet brandschoon vanuit onszelf, maar alleen op grond van het werk van de Heere Jezus Christus, hem te geloven, lief te hebben en te aanbidden, te eren en te eerbiedigen, elke dag. Wilt u met ons gaan als we straks weer naar onze huizen gaan? Wil ons een goede week geven zoals die verder voor ons ligt? Zegen alle arbeid die mag geschieden in het midden van de gemeente, onder jongeren, onder ouderen. Zegen ook de gemeenteavond die aanstaande donderdag gehouden wordt. En geef, Heere God, dat we in alles mogen merken dat u die God bent die trouw houdt en die van u laat horen op velerlei wijze. Heere, neem in uw hoede hen die u als herder niet kennen. Misschien ooit wel gekend hebben, maar weggelopen. Breng terug, o God. En misschien mogen we, jong of oud, daar het middel toe zijn. Opdat het weer wordt één kudde, onder één herder, waar de Heer Jezus zelf ook over spreekt. Immers, het gaat toch heen naar die grote ontmoeting. Dat we hem zien, die gekomen is en gegaan is, maar die eenmaal weer komt om het ons te vragen. Wat heb je gedaan met het evangelie dat verkondigd werd? Wat heb je gedaan met die ene naam onder de hemel bekendgemaakt? Dan kunnen we niet onze schouders ophalen. Maar laten we daarom tegen elkaar zeggen, komt, laten we aanbidden. Die koning, wij klein, hij groot en steeds groter wordend. Heere, zorg voor zieken, voor mensen die een moeilijke weg te gaan hebben, in eenzaamheid of in verdriet, in rouw of onzekerheid, in pijn. Zorgt u voor de wereld in nood. Doe uw koninkrijk komen en wil ons horen. Niet om iets in ons of aan ons, maar uit genade bidden we het. In de vergeving van al ons overtreden, al onze zonden. Het is voor u niet te veel. En daarom bidden we het in Jezus' naam alleen. Amen. Wij geven onze liefdegaven in de dienst der offeranden. En daarna zingen we van Psalm 89 het eerste en het derde vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. 1 en 3 van Psalm 89. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.